Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Over Je Mindset, waarin je wekelijks inspiratie en mooie gesprekken hoort over onder andere mindset, weerbaarheid en veerkracht in het leven. Mijn gasten hebben allemaal gemeen dat ze jou en mij hierover kunnen vertellen. Dit is je wekelijkse mindset update, dit is Over Je Mindset. Deze week in de podcast Edwin de Wolf. Edwin is een ware kampioen op één been. Hij heeft 3 maal deelgenomen aan de Invictus Games. Hoe dat precies zit, we spreken erover in deze podcast. Heel veel luisterplezier. Vandaag in de podcast, Edwin. Goedemorgen, hoe gaat het met je?
Ja, goedemorgen. Hartstikke goed.
Ja?
Ja.
Dankjewel dat ik hier vandaag mag zijn, op het Militaire Revalidatiecentrum.
Dat klopt, meer dan welkom. Ja. En je zegt het al, wij zitten hier op het terrein van het Militaire Revalidatiecentrum Aardenburg in Doorn.
Ja, indrukwekkend, zei ik natuurlijk toen ik binnenliep. Want ik zit nu ook in een ruimte en ik zie overal knee en knee joint en ankle joint. Vertel eens, wat doe je hier precies, Edwin?
Ja, ik werk hier, logischerwijs, anders zaten we hier niet. Ik werk hier als teammanager van de orthopedische instrumentmakerij. En wat wij kort en goed doen, wij maken medische hulpmiddelen. En dan moet je denken, even simpel gezegd, aan de kunstarmen, kunstbenen, corsetten, beenbeugels. Dus allemaal medische hulpmiddelen voor mensen die een beperking hebben. Door het verlies van de ledemaat of meerdere ledematen, of dat ze alle ledematen nog wel hebben, maar ze hebben een extra stukje ondersteuning nodig.
Ja.
Dat maken wij hier uiteindelijk met een team van meer dan 20 mensen.
Wat, ja, voor iemand die dat niet weet hoe dat voelt, die zegt, zoals ik, van dankbaar werk. Maar jij bent zelf ook een been verloren.
Ja, dat klopt. Oud onderofficier bij de Koninklijke Landmacht, 1994, tijdens een operationele inzet in Srebrenica. Op een mijn gelopen, dat is morgen wel geteld 29 jaar geleden.
Zo.
18 augustus 94 was het.
Ja.
En tijdens de patrouille die ik leidde op de enclavegrens in Srebrenica, daar ging het falikant mis. En daardoor loop ik nu met een beenprothese, al dik 29 jaar.
Wil je daar iets over vertellen hoe dat toen precies is gegaan?
Ja, wij moesten op 18 augustus moesten wij terug naar een gebied waar wij onder vuur hadden gelegen. Dus ik kreeg die opdracht. Nou, dan ga je uiteindelijk als groepscommandant je patrouille voorbereiden. En,
je was toen sergeant, hè?
Sergeant, ja. Bij de luchtmobiele brigade.
Ja.
En op 18 augustus, 's ochtends rond 8:00, liepen wij na de laatste komstcheck, radiocheck, liepen wij van de OP af, van de observatiepost af, richting hoogte 820. Daar was het gelegen doel.
En ik merk dat je nog heel in die militaire modus zit.
Ja, 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 ja. Soms moet ik dingen wat verklaren, denk ik, voor de mensen die geen
hoogte militaire 28.
Ja, dat is een berg.
Op de kaart hoogte 28.
Ja, dat is een heuvel. Ik durf geen berg te noemen. 820 ja. Meter hoog. En daar lag ons doel voor de vertroeien. Het doen van een waarneming richting servicegebied. Meer ja. Van, oké, laat zien dat we er zijn. En uiteindelijk via een aantal opstellingen die daar lagen, aan de andere kant van de bult naar beneden.
Ja.
En ja, tijdens de opdracht 1 ging het allemaal goed, gemoedelijk, niks aan het handje. Wij keken naar de server keken naar ons, een beetje aapjes kijken.
Zo ging dat in die tijd.
Ja, en uitsluitend, ongeveer 3 kwartier later, gaf ik de opdracht dat we ons zouden gaan verplaatsen. En we lopen naar een aantal opstellingen toe. En ik zeg tegen de 2 voorste verkenners, ik check deze wel even. Dus ik loop naar een van die opstellingen toe. En daar was er in 1 keer een ontzettend harde klap. En een dreun. En ik werd weggeslagen. En blind, doof. Complete paniek natuurlijk. En toen ik weer een beetje bijkwam. En ik keek naar mijn been. Ja, toen zag ik al heel snel wat er aan de hand was. Dat het niet goed was.
Ja.
En ja, totale paniek natuurlijk. En ja, ik roep het vaker, maar uiteindelijk door het professionele optreden van de mannen waar ik leiding aan gaf. Maar uiteindelijk hoe ik als leider mijn mannen ook gevormd heb. Het is goed of het is niet goed. En er zit niks tussenin binnen de defensieorganisatie, want dat is het verschil tussen leven en dood.
100%.
En een, denk ik ook een grote dosis geluk. Factor geluk is ook natuurlijk wat meespeelt. Overleef je het? Maar ik heb het wel te danken uiteindelijk aan de kerels en gelukkig een hele goede merk die ik bij me had.
Ja, want in die tijd waren we nog, hadden we toen CLS, Combat Lifesavers heette dat?
Nee, die, ik weet de exacte benaming niet meer hoe het toen heette. Maar de terminologie die we tegenwoordig gebruiken als medic, CLS'er en zo, die bestond in die tijd absoluut niet.
Ik ben van lichting 1995.
Ja.
Dus zoals er nog ZRKH was gewoon een klein IK'tje, instructiekaartje.
Ja. Dus het was echt wel een andere tijd. En ik had ook domweg geluk dat ik een wat meer ervaren sergeant 1 gewondenverzorger bij me had. Die ook wel op traumaafdelingen wat trauma-ervaring had. Maar ook hij zei achteraf, ja, weet je, wij kwamen in het inzetgebied. Ik kreeg mijn tas met EHBO-spulletjes. En dat was voor de eerste keer dat ik zo'n tas zag.
Of zo'n vest, ja.
Ja, weet je, dus compleet andere tijden. Maar als je dat allemaal bij elkaar optelt, een gewondenverzorger die een tas krijgt die hij nooit eerder gezien heeft, die hij maar een beetje op eigen gevoel gaat inrichten. We doen patrouillegangen in een compleet ander systeem, of compleet niet, maar in ieder geval heel veel in de systematiek was echt wel anders in die tijd.
Ja.
Weet je, dan gebeurt er zoiets.
En werkte je, gewoon omdat ik zelf natuurlijk ook een paar keer in Bosnië ben geweest, werkte ze toen ook al met rode, groene routes en dat soort flauwekul?
Nee.
Was dat nog gewoon helemaal, we weten nog niet precies waar wat ligt?
Nee. En dat is het. Dat is nog tot op de dag van vandaag uiteindelijk ook het probleem, denk ik, op de Balkan. Dat er is zoveel troep in de grond gegooid dat ze werkelijk waar geen idee hebben wat allemaal ligt. En dat zie je natuurlijk ook in Cambodja, zie je dat nog steeds. Groot probleem in die regio, ja. Nog steeds.
Ja, Afghanistan.
Afghanistan, ja. Ja.
Daar heb ik ze ook heel veel zien liggen.
Ja.
En mensen zien lopen met krukken. En
ja. Ja, die troep, als je het niet in kaart brengt, dan...
Jij was op een antipersoneelsmijn gelopen.
Ja.
Die uit de oorlog was blijven liggen.
Nee, het was een bleek achteraf. Het EOD die heeft daar nog wat scherven van, wat stukken van gevonden. Het was een PMA-3'tje. Russisch antipersoneelsmijntje, wat volledig uit kunststof bestaat.
Mm-hmm.
Er zitten twee ampullen in. En op het moment dat je erop komt, dan breken die ampullen. Die twee vloeistoffen die reageren op elkaar en het ding gaat af.
En was die voor jullie neergelegd of lag die er nog?
Die lag er nog, ja. Want uiteindelijk de ondergrond waarop wij liepen was een keiharde koek van zand.
Mm.
Gewoon, het was zo gordroog al heel lang. Ja. Als daarin gegraven was, hadden we het gezien.
Ja.
De ding heeft er al heel lang gelegen.
Ja, je hebt toch ook een bepaalde manier van opleiding toen gekregen om te kijken naar oneffenheden. En
structuur in de grond. En kijk, als je zo'n harde laag grond hebt en er is in gegraven, dan valt het meteen op.
Ja.
Dan heb je die structuurverandering, valt het op en kun je daarop reageren. In dit geval ook, ja. Het was net of je gewoon over asfalt liep, zo hard.
Hoe ver waren jullie toen van de base of de basis?
Best ver. Wij zaten op Opie Mike op dat moment. En, het heeft, ik weet niet exact hoe lang het rijden was. Dat is het inmiddels te lang geleden. Maar het is meer dan een uur rijden geweest uiteindelijk.
Je zult ook wel stukken kwijt zijn.
Ja, sommige dingen beginnen te vervagen. Wat ik wel weet, is dat het uiteindelijk van het moment dat het gebeurde totdat ik de OK werd binnengebracht, dat ruim 3 uur heeft geduurd.
Zo.
Talking about the golden hour, hè?
Ja, en je had veel bloedverlies.
Ja, slagadelijke bloeding aan mijn arm, het been.
Dus je been of je arm was ook...
Ja.
En dan nog de blaast en de hele mikmak.
Ja.
Hoe is het nu met je oren en je ogen?
Beter dan daarvoor.
Ja.
Ja, zeg het maar, weet je. Dat,
Je bent een optimist. Puur nee, zang.
Dat is het grappige, dat je... Dan kom je terug in Nederland en gaan ze allemaal testen doen. Want ik was tijdelijk blind, doof. En het zal wel met je gehoor zijn. En,
je was echt blind?
Maar door de troep die omhoog slaat. Ja. Zand, steentjes, stof. Zie je gewoon tijdelijk even niks. En ook door de druk van de explosie, dat eigenlijk je oren gewoon dicht slaan. Dat kwam op een gegeven moment wel weer terug. Maar ja, wel gehoortestjes doen. Gelukkig niks mee aan de hand. Maar, dus ja, het was bekend beter dan daarvoor, zeg maar.
Mooi antwoord. Ja, ik kom uit Brabant, hè. Soms is mijn taal iets anders. Ik refereer een beetje aan mijn eigen tijd. Ik weet dat ik, wij in Bosnië waren. We waren in S4-2, 1997. Begin 1997. Het enige wat ik dacht, overal liggen mijnen hier in Bosnië en ik mag nooit van de weg af. En dat hebben we ook heel vaak meegemaakt, dat we dan en Merut, zo'n claymore mine of zo'n stokmijn zagen. Ja. Ongelooflijk dat bij ons tijdens patrouilles dat het niet fout is gegaan.
Nee.
Echt, hebben wij wel een gewonde betreurd en iemand is met een handgranaat, hoe noem je dat, aangevallen. Tijdens het bergen van de IPR, ongeluk.
Oh.
Stonden de bergers op het voertuig, dat op zijn kop lag. Dat is allemaal goed gegaan. En overal lagen, toen die panzervoertuigen waren, enorm bemand met, weet ik veel, 10 handgranaten, ja. 15 mm munitie. Nou, alles wat je maar kon bedenken. En of dat nou een granaat is geweest van die man zelf of uit die bak, dat weten we niet. Maar iemand heeft een handgranaat gegooid naar die bergers toe. Toen zijn die scherven in zijn lies gekomen.
Och.
Ja, dat was voor ons natuurlijk dikke paniek. Maar ook waren daar CLS'ers bij aanwezig.
Ja, had die denk ik ook geluk gehad, want er loopt nog een behoorlijke ader door.
Ja, volgens mij was ook iets met dat ze zijn zaadleider, iets hebben ze toen ook gered. Weet ik veel wat anders. Ja. Een beetje blijven hangen, die verhalen.
Met welke eenheid was dat dan dat je daar zat?
Ik zat toen met 103 verkenningsbataljon.
Oké, ja.
Uit Zeedorf.
Zeedorf, ja.
En wij zaten toen in een pelotonsbasis. Als je daar nou over nadenkt, hoe dat allemaal toen ging. Jullie zaten nog voor ons. En uit die tijd van jullie zaten ook weer jongens bij ons.
Ja.
En dan hoorde je, ja, we kregen dan van de enclave mensen. Mostar, ik noem allemaal plaatsen. Mensen denken van, waar heb je het over? Want nu is het nieuwe missie is Afghanistan of het oosten van Europa.
Ja.
Wij hebben nog in Bosnië gezeten.
Ja, goed, weet je, we hebben het natuurlijk nu over de oorlog in Oekraïne. En dat het bijna op onze voordeur is. Ja. En,
zouden mensen dat beseffen, Edwin?
Nou, ik denk heel veel mensen niet. En vooral hier niet in Nederland.
Ja, want ik vraag dat aan jou. Jij vertelde mij net iets indrukwekkends. Jij bent, we springen een beetje heen en weer, maar dat heeft er wel mee te maken. Hè? Jij bent hier in de orthopedie. En hier zijn ook mensen uit Oekraïne nu.
Ja.
Gewonden.
Ja.
Zijn dat allemaal militairen?
Ja.
Ja, ik weet niet of dat op het nieuws komt, dit.
Nou, het is wel... als was ik er niet over begonnen.
Nee, maar
ik
bedoel...
Het is in het nieuws geweest. Ja. En, het is op tv geweest. En het is helemaal geen geheim.
Niet. Alleen de belangrijkheid ervan.
Ja. Nee, het conflict. Kijk, ik denk dat heel veel mensen in de maatschappij, weet je, die weten alleen maar dat de F-16 moet die kant op. En er moeten wapensystemen, tanks, panzervoertuigen die kant op, munitie. Maar uiteindelijk, wij zorgen uiteindelijk ook dat er een soort medische keten is opgesteld. Waarbij Oekraïense gewonde militairen uiteindelijk gerepat worden. En dat die worden op een aantal locaties, waaronder hier in Doorn, worden die... weer gerevalideerd. En dat zijn allemaal mensen met arm-beenamputaties, enkelzijdige amputaties, dubbelzijdige beenamputaties, onderbovenbenen. En die helpen wij hier nou. Dus voor niet alleen voor mij, maar uiteindelijk ook voor de mensen in het team waar ik leiding aan geef, komt het conflict op deze manier heel dichtbij. Want die gasten die... Als je praat over een serieus hoog geweldspectrum, dan, dan zijn dit mannen die eruit komen. En soms ook heel erg jong.
En als je dan zo met hun aan het werk bent of dat zo hoort, heb je dan ook herinneringen aan terug voor jouzelf?
Nee, eigenlijk niet. Omdat ik ook reëel ben dat het conflict wat deze mannen hebben meegemaakt echt op een compleet ander level zit dan mijn eigen conflict.
Ja.
Kijk, de gasten die door een mijn een been zijn kwijtgeraakt, dat is wel... confronterend. Je weet wat ze hebben moeten doorstaan. Maar ik heb daar niet als mens last van. Ik ben blij dat ik... Weet je, ik heb het overleefd. We zijn inmiddels 29 jaar verder. Het heeft mij heel veel moois gebracht. En het is waar ik de energie van krijg met de mensen waar ik leiding aan geef, is dat we de jonge gasten weer kwaliteit van leven terug kunnen geven. En daar doen we het voor. En dat je ook hier weer de veerkracht van de mens gewoon terugziet. Want ze hebben er allemaal een vette baal van wat er gebeurd is. Ze willen het liefst allemaal weer terug om te knokken. Met dan wel zonder benen. En wij helpen ze uiteindelijk weer vooruit. En je ziet die mensen hier heel erg down weer binnenkomen. En je ziet ze gewoon na een aantal weken... zie je ze uiteindelijk weer opkrabbelen, doelen stellen. En ze willen gewoon weer vooruit.
Wat knap, hè. Want nogmaals, ik weet niet hoe dat voelt. Ik vertelde je wel dat ik in Afghanistan... in het Rol 3 ziekenhuis ben geweest in Kandahar. Om een maatje wat daar helemaal met een ander doel lag. Met een blinde darmontsteking. En werd geconfronteerd met het oorlogsgeweld. Waar ik eigenlijk ook dagelijks mee te maken had, alleen nog niet van dichtbij had gezien.
Nee, het bizarre daarvan is dat, nou, onder andere door de verhalen van Maaike.
Maaike Hogewoning.
Ja, dat
heeft het oorlog in de operatiekamer geschreven.
Ja, dat je, weet je, dat het bijna de klok rond doorgaat daar, hè? Met medevac heli's die binnenkomen en.
Gewoon een film.
Ja, weet je, en
dat... Ik stond daar op die ik ging hardlopen, 's morgens of 's avonds vanwege het weer, terug van patrouille of waar we vandaan kwamen of wat we ook aan doen waren. En dan stopte ik toch ongemerkt bij zo'n ziekenhuis, want er kwamen twee medevacs aan.
Ja.
Twee helikopters. De tour of duty van onze tijd. Ja. Met twee kruisen erop en rennende mensen eruit. En dan dacht ik, ja, er zal wel weer iemand gewond zijn
gegaan. Ja, dat bleef maar doorgaan. Ik ken het alleen van de verhalen, maar dat alleen al de verhalen maken zoveel indruk dat ik me niet kan voorstellen hoe het is als jij gewoon een shift draait van, noem maar wat, 8-9 uur, misschien wel langer. En dat je dus met één klaar bent. Tijd om te kleden, handen te wassen. En ja, als je pech hebt, staat de volgende alweer. Heftige ervaring. En ik denk ook, als je daar langere tijd in moet werken, dat je echt wel een periode moet hebben om het allemaal even een plekje te geven wat je gezien hebt.
We hadden daar een gym in Kandahar. Dus als je dan kon sporten, verschillende, ja, dat is echt verschrikkelijk groot kamp, 15.000 militairen, et cetera. Alles was geregeld.
Ja.
En ik weet nog wel dat een keer twee keer achter elkaar in de gym was. En de ene dag ontmoetten we mensen en gaven gewoon een hand. En die dacht, wat is een beetje de Amerikaanse kleding gekocht. En we zagen er een beetje Amerikaans uit. Die stelde zich voor en de volgende dag had die jongen zelfmoord gepleegd. Een van die gasten die mij een hand had gegeven. En wij Nederlanders zijn dan toch nog van, why? Of weet je allemaal, no comment.
Ja.
Ik dacht van, wow. En dat was mijn eerste confrontatie met daar.
Ja.
Op die manier. En toen gingen ze verdiepen hoe lang hun daar zaten. Over daar. 2 jaar. Ja. Plus Duitsland, plus Irak, plus Afghanistan. Ik dacht van, ja, hoe wil je ze hebben straks?
Ja. Ja, dat is toch wel iets anders dan hoe we het hier geregeld hebben. En dat sta je met je oren te klapperen.
Ja, maar uit jouw tijd. En daarbij ook jouw herstel. En hoe jij. Dat moet toch. Daar moet je toch veerkracht en weerbaarheid voor hebben.
En de meeste mensen hebben dat gelukkig ook, is mijn ervaring hier. Dat de meeste mensen ook uiteindelijk over de juiste karaktereigenschappen beschikken om de teleurstelling wat om te draaien naar iets positiefs. En dat geldt voor niet alleen voor de militair, maar dat is uiteindelijk ook voor de burgerklant die bij ons komt. We moeten nooit vergeten dat we ook een gelukkig maar klein deeltje hebben. Mensen die uiteindelijk net dat karaktereigenschapje niet hebben en wel heel graag willen, maar domweg niet kunnen. En dat maken we hier natuurlijk ook mee. Dat mensen gewoon domweg niet kunnen accepteren dat er een ledemaat af is. En ja, die glijden af. En juist die groep moet je heel goed in de gaten houden.
Hoe heb jij dat zelf gedaan? Hoe is dat bij jou, dat proces gegaan?
Ja, ik stam uit een tijd dat we absoluut geen gestructureerde nazorg hadden binnen Defensie. En dat is niet goed te praten, maar zo was het in die tijd nog eenmaal.
Mag wel benoemd worden.
Ja, oké, het is bij deze benoemd. En dat was gewoon een gegeven. En dat is niet goed, maar het heeft mij wel geleerd om op eigen benen te staan. En dat met alles wat je wil, jij zelf degene bent die die eerste stap moet zetten. Daar heb jij altijd je eigen verantwoordelijkheid in. Dat kun je niet bij iemand anders neerleggen. En dat heeft er uiteindelijk bij mij voor gezorgd dat ik me de vraag gesteld heb toen dit echt gewoon serieus slecht met mij ging. En dat ik niet kon accepteren dat het been eraf was. Dat ik hulp weigerde in eerste instantie. Want ik was onderofficier bij de landmacht. Ik kon omgaan met teleurstellingen, want dat was met de paplepel ingegoten. We kennen hem wel.
Ja.
Maar dat ik gewoon weer met de vraag gesteld heb van oké, wat draait het nou om in het leven? En ik adem nog, ik leef nog. Ik ben een hartstikke jong, ik heb een heel leven voor me. Ik laat me toch niet eronder krijgen, omdat ik dan toevallig een stukje mis links. En ik heb mezelf toen beloofd om keihard te gaan vechten en alles het leven te halen en vooral dingen te doen die ik leuk vind. En dat is me gelukkig gelukt, omdat ik gelukkig ook het karakter heb om dat eruit te halen.
Ja.
En daar ben ik intens dankbaar voor.
En dat kan je weer doorgeven aan de ander, althans, je kan proberen de anderen te zeggen van, hey, I know, ja. I've been there.
Ja, en dat is een deel van het werk wat ik hier doe. Het komt regelmatig voor dat lui blokkeren, niet verder kunnen. En ja, dan wordt er vaak al gezegd van nou, die vent die hier de leiding geeft, die ja, heeft een bovenbeenamputatie, heeft dit, heeft dat, maar doet dit, doet dat, zwemt, fietst, zit in een sportschool. Ja, en dan wordt er naar mij verwezen. En vaak is dan een gesprekje van 10 minuten met die mensen al genoeg. Dat is, ja, verdomme, weet je, wat je zegt, daar, dat klopt gewoon. En ja, precies hetzelfde van die man die we net buiten spraken met die amputatie. Die dat is een wielrenner, raakt zijn been kwijt. Dacht dat hij nooit meer kon fietsen. Totdat hij mijn verhaal hoorde, met fietsen met één been. En die man die fietst nu kilometers gewoon met één been. Ja, hoe mooi is dat?
Ja, jouw boek heet Kampioen op één been.
Ja.
Ik dacht, ik zal er niet mee beginnen. Jij bent ook zeer betrokken bij de Invictus Games. Ja. Onder andere destijds. Heeft hij het opgestart, Prins Harry? Of heeft hij... Ja.
Het is zijn idee.
Ja, want hij kwam ook uit Afghanistan terug, hè?
Ja. Hij, het idee is uiteindelijk geboren toen hij werd weggehaald uit Afghanistan. Omdat...
Het was te gevaarlijk.
Ja, het was te gevaarlijk. Ze wisten dat hij er was. Dus ja, voor hem was maar één optie weg hier.
En toen hunt on Prince Harry.
Ja.
Door de Taliban.
Ja, dus hij moest heel rap weg daar. En hij vloog terug met een vrachttoestel. En daar lagen de kisten in van overleden Deense militairen, als ik het goed heb. En gewonde Britten. En dat maakt, dus hij zat daartussenin. En dat maakte zoveel indruk op hem. En dat is altijd blijven hangen. En uiteindelijk was hij bij de Warrior Games in Amerika. Een groot multisport evenement voor gewonden.
Dat is ook een soort van Invictus.
Ja, ja. En hij was daar en hij denkt, hey, wat die Yankee hier doen, dat moet ik met mijn netwerk, we moeten dat groter kunnen maken. We moeten daar een multisport evenement met alle coalitielanden van kunnen maken. En zo zijn de Invictus Games uiteindelijk geboren en begonnen in 2014 in Londen.
Ja.
Ik ben niet in Londen geweest. Ik heb Londen vanaf de zijkant meegemaakt, want zij hebben op dat moment helemaal niks. En die vooral veel uit de Afghanistan-periode tijd, Nederlandse militairen die daar toen geweest zijn, die kwamen met verhalen terug. Dat ik denk, wat is dit joh? Wat gebeurt hier?
Noem eens een voorbeeld, wat bedoel je?
Nou, de selectie die toen ging, zeg maar, bestond vooral uit Nederlandse militairen in Afghanistan. En een paar van daarvoor gewond zijn geraakt.
Dat bedoel ik.
En niemand wist nog wat Invictus Games was. Ja, een beetje sporten met z'n allen. Maar dat wat daar gebeurt in die week, emotioneel, veerkracht van de mens, maar uiteindelijk ook de verbroedering onderling als team, maar uiteindelijk ook de internationale verbroedering, is uniek. Je moet daartussenin zitten om dat te ervaren. Er gaat geen dag voorbij dat je niet met tranen in de ogen staat. Kippenvel momenten. Ja. Omdat je daar mensen ziet sporten die soms heel zwaar beschadigd zijn. Maar ze het er uiteindelijk niet onder laten krijgen.
Ja.
En vooral dankbaar zijn dat ze er nog zijn. En dit soort dingen kunnen doen. En ja, toen ik dat hoorde, ik denk, ja, weet je, ik kom uit een tijd dat we geen nazorg hadden. Ik heb keihard moeten knokken. Vaak in eenzaamheid om er weer bovenop te komen. Hoe gaaf is het als ik hier aan mee mag doen? En dat bracht mij dus 3 keer naar de Invictus Games.
Ja, want heb je 3 keer ook deelgenomen, hè?
Ja.
En nu ben je er nog steeds bij betrokken?
Ja, als teammanager.
Als teammanager, ja. Toch dat leidinggeven, Edwin?
Toch weer in de leidinggevende positie. Ik wilde graag wat terug doen.
Ja, ik volg jou natuurlijk en ik kan wel vooruitlopen. Toen je begon met de Invictus Games de eerste keer... Hoe zat je erbij toen? Het is toch een... Want je ging wel volledig sporten. En
ja.
Je ging toch...
Ik had werkelijk maar geen idee wat ik zou kunnen verwachten. Ik heb mijn verleden heel goed verwerkt. Maar uiteindelijk als je in zo'n setting... een sportprestatie of aan een doel werkt... word je op een dag geconfronteerd met je verleden, wat je raakt, wat je in onbalans brengt, wat je ontzettend emotioneel maakt. Dat gaat bij iedereen gebeuren in die week, maar wat uiteindelijk ook weer resulteert in vooral trotsheid op waar je nu staat en wat je allemaal bereikt hebt, hoe lastig dat ook geweest is. En het geldt uiteindelijk voor iedereen, dat zijn mensen met zichtbare verwonding. Maar we hebben ook te maken met heel veel mensen met niet zichtbare verwondingen die het vaak nog veel moeilijker hebben. Omdat de mensheid in zijn algemeenheid vaak al een oordeel heeft, moment dat ze mensen zien en vooral als ze niet naar het werk gaan, dan vinden we er heel snel wat van.
Ja.
En dan vragen we vooral niet wat er aan de hand is. Nee, we gaan ons eigen verhaal er wel bedenken. Dus vooral die groep die heeft het nog stukken zwaarder. Een stukken lastiger.
Ja, dat heb ik zelf ook ervaren toen ik in 2017 bij de politie stil kwam te staan.
Ja.
En dat er PTSS omhoog kwam en weet ik wat allemaal.
Ja.
Maar jullie zijn daar voor de eerste keer bij de Invictus. En hoe is dat gegaan, uiteindelijk die games? Wat heb je daarvan meegenomen?
Een ontzettende overwinning op mezelf. En met name ook het thuisfront laten zien. En ook een stukje dankbaarheid naar het thuisfront kunnen overbrengen. In een hele speciale setting. Dat is wat vooral is bijgebleven. Even los van mijn sportprestaties. Want medailles zijn tijdens de Invictus Games echt gewoon bijzaak.
Ja.
Maar met name een stukje trotsheid in waar we nu staan. En dat je niet alleen bent. Weet je, er doen 500... dik 500 gewonde collega's ermee, internationaal. Die allemaal de ene hoogste prijs hebben betaald voor een stukje stabiliteit op deze wereld. En
dat is het.
Dat is vooral wat bijgebleven is. En wat me uiteindelijk wel heel trots maakte toen. Waar ik op dat moment, en we praten in dit geval over 2016, waar ik toen stond met mijn leven.
Ja, waar sta je nu?
Een heel stuk verder. Ja, weet je, dus en daarna nog deelgenomen aan de Invictus Games in Toronto. En mijn afsluiting was Sydney. Het was goed geweest. Want je moet uiteindelijk om vooruit te kunnen, moet je ook iets bewust durven loslaten. En een beetje de pest van die Invictus Games is dat het zo bijzonder en speciaal is. Dat je daar elke editie wel aan mee wil doen.
Ja, en, zeker met een militair hart.
Juist. En dat kan niet. Dat moet je ook niet willen. En ik heb bewust afscheid genomen in Sydney op een hele speciale manier. Door naast mijn vrouw mijn moeder ook mee te nemen. Want uiteindelijk, ik heb nu een dochter van 23. Ik was zelf 24 dat ik gewond raakte. En je moet er, ik realiseer me de laatste jaren pas wat het is als je als ouders een telefoontje krijgt en je krijgt te horen dat je kind op sterven naar dood is. En dat realiseer je pas omdat mijn eigen dochter bijna die leeftijd heeft. En ik realiseerde me toen eigenlijk pas wat mijn ouders hebben moeten doorstaan toen dat bericht binnenkwam. Dat ik aan het knokken was om vooral in leven te blijven.
Dat je nu zelf vader bent.
Ja, en dat maakte zo'n indruk op me. En het verhaal van mijn moeder kan ik ook gewoon heel slecht horen. Omdat ik er niet aan moet denken dat ik een telefoontje krijg dat mijn dochter op het IC ligt te vechten voor haar leven. Dat, en ik denk van, wat is er dan mooier om in dit geval mijn moeder mee te nemen naar Sydney en dat laten zien waar ik sta en haar een onvergetelijke week te geven. En ook een stukje dankbaarheid. En zonder sportdoelen eigenlijk draaide alles om, naast mijn vrouw natuurlijk, om mijn moeder. En,
mooi.
En zo heb ik het uiteindelijk afgesloten. En toen wilde ik graag wat terug doen. Voor een nieuwe generatie. Collega's die militair orlogs- of dienstslachtoffer zijn of ernstig ziek zijn geworden. En dat is me gelukkig gegund. Ik zit nu in mijn tweede tour in het opwerken naar een Invictus Games.
Wat een, ja, ik zeg dat gewoon omdat ik dat wil zeggen, maar omdat ik je volg en je zie, je bent ook wel echt een sportman.
Ja.
En dat zal wel nog een voordeel zijn ook in het, de uitvoering.
Ja, mes snijdt aan twee kanten.
Ja.
En ik sport inderdaad ook veel als triatleet. En,
je hebt net een triathlon gedaan.
Ik heb er net twee achter de rug, zeg maar. Twee weken geleden mijn laatste Ironman 70.3. Dus dat zijn halve afstanden in Duisburg.
Dat halve afstand is nog steeds
1,9 kilometer open water zwemmen, ja. 90 kilometer fietsen en direct een halve marathon rollen in mijn geval. Want ja. Ik mag niet hardlopen. Maar
ja, ik zag jouw nieuwe machine.
Ja.
Hoe was dat?
Ja, ik doe dat nog niet zo lang. En het gaat eigenlijk, en ik ja, weet je, zo'n gevleugelde uitspraak. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan.
Ja.
En ik heb wat lessen gehad en het gaat eigenlijk als een jacko. En ik mag niet hardlopen. En uiteindelijk het wielen in een speciale sportrolstoel, waarbij je uiteindelijk de voortbeweging niet met je benen doet, maar uiteindelijk alles vanuit de armen, schouders en onderrug.
Ja.
maakt dat ik het derde onderdeel uiteindelijk van een triathlon kan uitvoeren.
En je zegt, je mag niet hardlopen. Is dat een regel? Of is dat
Nee. Dat heeft te maken uiteindelijk met het prothesesysteem waar ik op loop. Ja. Normaal zit je in een kunststof koker.
Ja.
En als je dan gaat hardlopen, zit daar zo'n speciale blade onder.
Ja.
Dat maakt dat je kunt hardlopen. Alleen ik zit met mijn prothese letterlijk in mijn skelet bevestigd.
Ja.
En dat maakt dat ik eigenlijk onbeperkt afstanden kan lopen, kan langstaan. Gewoon precies hetzelfde als jij. Alleen ik mag één ding niet. Ik mag niet hardlopen daarmee.
Belasting is gewoon dan te veel.
Ja. Ja, en we doen dit pas een jaar of 12, 13 in Nederland. Dus uiteindelijk ook wetenschappelijk is het allemaal maar kort. Ja. Weinig lange termijn. Dus,
ja, je zit wel op het goede adres natuurlijk, ja, voor deze. Want je ontwikkelt zelf door.
Ja, of we dragen bij vooral. Hè. We doen natuurlijk zelf ook veel wetenschappelijk onderzoek. We dragen bij. Want we werken hier uiteindelijk in de regel met een iets jongere klantpopulatie dan civiel. Dus we zijn er dichtbij betrokken. Zo ook met, ze noemen het osseo-integratie. Os is bot. Integratie spreekt voor zich. En dat is het systeem waar ik gebruik van maak.
En is dat... Ja, ik ben helemaal leek daarin, maar in het bot wordt dat chirurgisch
ingeslagen. Het is echt te vergelijken met een kunstheup. Alleen dit is precies andersom.
Ja.
En dat wordt er ingeslagen. Het bot wordt veilig uitgeboord. Er wordt een op maat gemaakte pen in gemeubeld. Die slaan ze er recht in. En dan heb je uit je stomp steekt een centimeter of 2-3 titanium pen. En daar klik je met een soort hufteproeven bajonetsluiting je prothese op
vast. Zijn er mensen die dingen gewoon kapot willen maken?
Ja, dat is absoluut nodig. Ja. Ik bij mij gaat het allemaal...
Jij gaat wel tot de grens met jouw...
En er ook
kunnen.
Ja, met name, niet fysiek eroverheen, maar met name voor de techniek. De prothesetechniek die is niet die is gemaakt om te lopen en die kan heel veel hebben qua belasting. Alleen doe je dat in combinatie met bergwandelingen, weet je, lopen op oneffen ondergrond, veel fietsen. Dus de belasting op de assen in de prothesesknie is gigantisch.
Heb je gezien?
Alles. Ik sloop alles. Dus vaak is zo dat ik één keer in de zes...
Heb je dan een reserve in je rugzak?
Nou, bijna wel, ja. Het is soms wel nodig. Maar dat is ook weer het mooie van het systeem. Als dit kapot is, dan wordt er een nieuwe besteld. En de dag daarna loop je alweer door. Dus het is wat dat betreft net een Formule 1 pitstop.
Ja.
Zo snel als dat kan gaan. Maar dat is wel de andere kant van de bel. Ik ben afhankelijk van techniek en die techniek kan ook kapot. En dat gebeurt dus ook regelmatig. En dat is, dat is accepteren.
Ja, en het gaat natuurlijk in deze tijd in de rap tempo... Met robotica en weet ik wat allemaal.
Ja, dus bijna niet bij te houden. Dat gaat zo snel. En wat er nu ook weer nog aankomt. We komen straks op het punt dat moderne prothesesystemen meer kunnen dan een gezond been.
Ja?
Daar gaan we naartoe, ja. Ja.
Dus dan zit je al een beetje... kijk je daar naar uit of zeg je nee, dat volg ik nu en dat is prima?
Dat laatste vooral. Ja. Weet je, we zien wel wat er komt, want er hangt vaak ook een prijskaartje aan dat soort dingen. De sky is echt niet de limit. Ook niet voor gewonde militairen. Die indruk hebben mensen in de civiele sector nog wel eens van... ja, we hoeven de hand maar op te steken, we krijgen het. Zo is het absoluut niet. Als jij een supersonisch, bionisch prothesesysteem wil hebben... dan moet je daar ook een goed verhaal voor hebben en dat heel goed onderbouwen. Als je geen goed verhaal hebt, geen goede onderbouwing... ga je het dus ook niet krijgen.
Nou goed, het gaat niet alleen maar om het goede verhaal. Het gaat om ook het fysiek welzijn van de mens... Alleen als dat betekent dat die mens gewoon kan werken, kan lopen... en dan is daar natuurlijk een bepaalde gradatie in, neem
ik aan. Ja, dat is absoluut waar. Alleen wat ik niet mee wil zeggen, we hebben qua zorg voor onze collega's... de lat, met name voor de medische hulpmiddelen, ligt enorm hoog. Als ik alleen al kijk waar ik zelf op mag lopen, dat is de top of the bill. Alleen wat je straks gaat krijgen, met name dat de... systemen die er aan gaan komen, dan praat je over protheseknieën van tonnen. En dan moet je de vraag stellen van oké, gaat dit echt heel veel extra kwaliteit van leven geven? Wat gaat er echt veranderen? En dan is toch weer het voordeel dat ik hier werk, dat ik systemen kan testen. En dus ook mensen kan helpen die graag een wat duurdere voorziening wil. Omdat ik vanuit mijn gevoel kan praten wat iets met je doet. Dat is ook weer een bijkomend voordeel dat je hier werkt.
Hoe is dat dan voor jullie hier geregeld ook? Hè? Want we hebben het best wel fysiek. Dan hebben we het eigenlijk een beetje. We zien ook in het gesprek dat het er toch een beetje dat mentale van... oh ja, jij bent goed eruit gekomen dan wel... jij bent mentaal veerbaar.
Ja.
Is er hier ook een mentale ondersteuning? Psychologen, psychiaters? Ja. Dat is dan een heel traject.
Ja, we noemen dat multidisciplinair. Ja. En dat je binnenkomt, word je onderdeel van een multidisciplinair team. Waarbij er gekeken wordt, wat heeft iemand voor zorg nodig? We noemen dat hier medisch-specialistische revalidatiezorg. En dan heb je... Eigenlijk voor iedereen die hier komt met wat zwaarder letsel, zit er altijd een psycholoog uiteindelijk ook in die keten. En de een die is met een paar gesprekjes klaar en kom je hier met een hoge dwarslesie binnen, noem maar wat. En je bent een jonge man of een jonge vrouw. Dat heeft nogal een impact voor de rest van je leven. En ja, daar is goede mentale begeleiding uiteindelijk ook essentieel voor. En dat is ook uiteindelijk wat hier... onderdeel is van onze zorgketen.
Ja, en ook Defensie is natuurlijk ook alles aan gelegen om het voor zijn personeel goed te regelen. Ondanks dat er ook verhalen zijn, hè, dat weet ik. Ik kom zelf ook uit het groen. Toen het met PTSS verhaal was best wel gesteggerd tussen de politie en, en Defensie. Ik dacht van, hey dude, het gaat om mij, niet om jullie. Maar alles verantwoorden, alles uitleggen. En vooral het mentale stuk waarvan ik dacht van, ja, hoe moet je dat gaan vertellen dat het is? Ik heb in 2003 een ongeluk gehad. Dan heb ik een stukje kaak en moest ik bij het procesverbaal is niet de tand benoemd die door de boom uit mijn mond getikt is.
Ja.
Ik ben in Bergen-Honen gewond geraakt. Ik zat boven de IPR, was aan het kaart lezen en daarna weet ik niks meer, maar er hing een boom over de weg. En, ik ben bovenluiks... En in 1997 is toen Mark Rikke, dat is een bekend verhaal, overleden met de IPR Prix, met de toren. En waarbij de loop tegen de boom aangekomen is, de toren draait en waarbij het commandantenluik toen dicht is.
Ja.
Die was toen op slag dood. Dus dat ongeluk op aan zich had ik dan niet het meeste last van. Maar daarna gingen bij mij zo die connecties gelegd worden met een ongeluk van 1997, van een oud collega. En daar heb ik jarenlang zo proberen uit te leggen. En op een gegeven moment heb ik gedacht van, jullie willen toch niet luisteren. Ik stop het weg. En pas in 2016, 2017, dus 2003. In 2017 begon er pas iemand te zeggen, goh, is dat dan iets wat je dan toen hebt gekoppeld? Ja, dat heb ik al die tijd proberen uit te leggen.
En nu pas?
Ja, nu is dat ook voor mij goed verwerkt. Want het was wel in de lijn, zeg maar. Dus... over mentaal gesproken, je kan ook dingen wegstoppen. Dat zul je misschien wel herkennen, na 29 jaar. Ja. Dat je dingen zegt van, pijn is een emotie, kom op, ik ben een onderofficier geweest.
Ja, ik kan omgaan met teleurstellingen.
Ja.
En, maar ik denk wel heel veel herkenbaar, niet alleen voor ons, maar voor heel veel mensen, dat je...
En ik vertel het toch weer, merk ik zo van, even een dingetje tussendoor.
Ja, maar ik denk dat... dat heel veel mensen uiteindelijk dit doen, gemerkt, misschien ook wel ongemerkt, dat je denkt van, ik wil er een ander niet mee belasten, of ze snappen me niet.
Dat.
Weet je, en dan stop je het weg. En vroeg of laat hoeft er maar één trigger ergens te zijn. En soms gaat er dan een beerput open. En daarom is het ook goed dat wat jij doet, en zo zijn er meerdere collega's tegenwoordig die uiteindelijk ook door middel van podcasts het bespreekbaar maken, dat je juist je best moet doen om het niet weg te stoppen, te voorkomen dat je daar later nog veel meer last van gaat krijgen.
Ja, ik denk dat, daar wil ik best wel een noot bij maken bij de podcast, dat het gewoon heel belangrijk is als je nu denkt van, hey, ik heb er last van, dat je nu juist zegt, ik bel het Veteraneninstituut,
ja.
Veteranenloket. Als je werkt bij de handhaving kan dat ook. Ja. Bij je eigen loket. Politie sowieso, ook 24/7.
Ja.
Maar dat het heel belangrijk is om gewoon een begin te maken. Ik had gewoon enorme schaamte om mentaal erover te praten. Ja, ik heb toch niet zo erg, joh. Wat heb ik nou meegemaakt? Nou ja, leg het eens naast elkaar.
Ja.
Bij jou is 29 jaar geleden, maar dat wil niet zeggen dat je er niet last van kan hebben.
Weet je, dat...
Of dat je morgen zou zeggen van dat je een hele vette baal hebt omdat dat je pijn hebt bijvoorbeeld.
Het zou heel ongezond zijn als ik zou zeggen ik heb nergens last van. Want uiteindelijk het kunnen delen van een film zijn, een boek wat ik lees. Het kan muziek zijn. Oh ja. Weet je, dat je ook weer even denkt van aan die tijd van toen en de shit die het was. Want het was uiteindelijk... die gasten hebben zo hard moeten werken. Ikzelf natuurlijk ook. Maar uiteindelijk om me daar weg te krijgen. Uiteindelijk om me op die OK te krijgen. Het hele traject wat erin zit. Zo hard moeten knokken.
Zullen ze bang zijn geweest?
Ja. En uiteindelijk ook als je kijkt. Er waren gasten van 19, 20 jaar jong. Als ik die jonge gasten nu zie lopen. Ik denk, we waren gewoon kinderen. Zo leek het wel.
Ja, we waren die foto's terugkijken. Ja.
Bizar, man. En daar heb ik ook, ja, heb ik ook mijn momenten dat het me gewoon raakt. En ik denk uiteindelijk dat uiteindelijk gewoon gezonde emotie is wat bij een traumatische ervaring hoort. En ik laat dat ook gewoon toe. Dat is iets wat ik wel geleerd heb.
Ja, maar toch als man zijnde en het kwetsbare opstellen. Wij zitten nou heel kwetsbaar hier dit te vertellen. Dan zullen mensen zeggen, goh, wat een mooi gesprek. Maar dan nog in de praktijk het doen, want jij hebt gewoon je werk gedaan, anders kun je dit niet doen.
Ja.
Als je niet je werk hebt gedaan, dan kun je dit niet zo vertellen. De meeste mensen die nog aan het begin zitten van, of bij Defensie, of bij de politie, zo'n stoer beroep, nou, het kwetsbaar opstellen. Ja, maar ik moet morgen toch wel weer naar mijn werk.
Ja. Het hoort een beetje bij de cultuur ook wel, hè. Politiecultuur, defensiecultuur. Dat, weet je, schouders eronder, niet lullen, maar poetsen. We kennen het allemaal wel. En met name het kwetsbaar durven zijn, je kwetsbaar opstellen. Daar praten ook over binnen die groep. Ja, dat is allemaal maar eng en onzin, weet je. Maar ik denk, los van die stoere politieagent, stoere militair, moeten we één ding niet vergeten, dat we vooral mens zijn met emoties, met gevoelens. En je leest tegenwoordig veel vaker, hè, dat je uiteindelijk ook als je het juist wel bespreekbaar maakt binnen teams, dat die teams daar alleen maar sterker van kunnen worden. Want ja, weet je, uiteindelijk ook als je elkaars zwakke punten en sterke punten weet, kan zo'n team uiteindelijk ook maar veel beter worden en kun je ook beter rekening houden met elkaar dan dat je te maken hebt met één iemand die nergens over praat. En dat kan dus een gevaar vormen als je een inzet hebt. En dat maakt niet uit of je dan bij Defensie werkt of bij de politie. Nee. Dat kan uiteindelijk ook een gevaar vormen binnen je team.
Ik heb dat op verschillende vlakken ervaren. Ik heb natuurlijk ook een tijdje bij de DKNW gewerkt, de dienst Koninklijke Diplomatieke Beveiliging. Ik weet nog wel dat die keuringen, daar zat ik allemaal tussen Special Forces en lui van. Toen was DAISY in opkomst. En
ja.
Ik dacht, wat doe ik hier? Ik ben toch maar een reguliere landmachter. Maar ja, hartstikke fit. In die tijd zochten ze gewoon een goede mens.
Ja.
Betitel ik mezelf even als goed. Nee, maar dat was gewoon een hele zware keuring. En ik had een overtuiging, denk ik, van nou, ik zal me al gewoon alfa gedrag vertonen. Dan komt het wel goed. Zo ben ik al die opleidingen doorgegaan.
Ja.
Puur op omdat ik dacht dat het zo moest, zeg maar. En ik weet niet of jij dat nog hebt, maar soms dan denk je eens terug aan, oh, in het leger was het tof. En het was goed. En een kameraadschap en... We zoeken dat toch een beetje op in het burgerleven. Ik weet niet hoe dat voor jou is. Dat kameraadschap, dat verbonden zijn. Hoe kijk jij daar tegenaan? Je bent er eigenlijk ook uitgerukt uit die periode, uit Defensie.
En dat is iets wat je enorm gaat missen. Want dat zijn wel dingen die het zo bijzonder maken als je... groepsniveau, pelotonsniveau, dat niveau vooral, weet je, daar merk je dat heel erg, hè? Die kameraadschap, die verbondenheid, het vertrouwen in elkaar,
ja.
Dat iedereen beseft dat je elkaar nodig hebt uiteindelijk om doelen te bereiken. Alleen is geen. Vooral op groepsniveau, pelotonsniveau zie je dat heel sterk terugkomen en dat is iets wat ik wel ontzettend gemist heb. En ik heb dat altijd met de teams die ik niet alleen hier, maar ook hiervoor zeg maar, heb mogen aansturen. Probeer je dat er ook wel een beetje in te brengen. Maar als je met burgerspecialisten werkt, zeg maar, in dit geval in de zorg, is dat moet het op een heel ander niveau, moet het met hele andere dingen doen. Dan heb je het meer over, ja, weet je, vooral het samenwerken, het goed communiceren met elkaar. Het is een hele andere manier van
alles
verbonden. Ja. Van verbondenheid dan dat intense gevoel, omdat je samen met je maatje in de opleiding hebt gezeten en elkaar hebt aangekregen, dat je denkt van, waar zijn jullie mee bezig, weet je, omdat je zo vertiefd bent.
Ja.
Dus dat probeer het hier ook wat toe te passen, maar dan uiteindelijk met hele andere uitgangspunten, communicatie, samenwerken, praten met elkaar, In plaats van dat je die intense verbondenheid voelt, omdat je met z'n allen zoveel shit hebt meegemaakt.
Komen we toch terug weer op veerkracht. We beginnen met veerkracht en, ja. En dan toch uiteindelijk ga je naar, althans dat denk ik dat de mensen dat willen. De boeken die mensen graag willen lezen, interesses. Kijk even naar Kamp van Koningsbrugge, ja. Dijk Harter en Jay. Nou ja, er zijn meer mensen. Wij hebben ook een boek geschreven waarin de veerkracht terugkomt. We willen toch iets vertellen na ze.
Ja, en ik denk uiteindelijk dat juist de programma's als Kamp van Koningsbrugge, de boeken die uit zijn van jou, mij, maar uiteindelijk ook van Ronaldo, zo zijn er nog veel meer. Maaike, dat al die verhalen, tenminste ik hoop dat ze allemaal bijdragen aan wat je nou in de maatschappij ziet ontstaan. Er zijn de problematiek rondom mentale gezondheid wordt alleen maar groter in plaats van kleiner, wachtlijsten worden langer. En dan zou het mooi zijn als als er maar een paar mensen zijn die wat kracht kunnen uithalen of gespiegeld worden omdat ze een van die boeken lezen. Dat ze denken, en zo is het bij mij ook begonnen hoor. Verdomme, weet je, als hij het kan, dan moet ik het toch ook kunnen.
Ja.
Die
mentaliteit die heb ik ook heel erg sterk. En dan vooral vanuit intrinsiek.
Ja.
Dus nooit vanuit, als ik iets lees, denk ik van, oh ja, nu moet ik het doen, want daar staat het in het boek.
Als het hier niet uitkomt, als het niet vanuit je binnenste komt, dat je het gevoel hebt, hier moet ik wat mee.
Ja, maar dat voel je gewoon.
Ja, anders gaat het niet lukken.
Nee. Ik had het gisteren met iemand nog over. Dat ik dacht van, we vertellen het allemaal. Dat ik dacht, eigenlijk wil ik die persoon aan zijn oren meesleuren om te zeggen, ik weet niet, maar 2 keer in de week een beetje tennissen of ik weet niet wat je doet. Maar dat is geen sporten.
Ja.
En je klaagt over dit, maar je drinkt nog steeds veel. Of je kan die persoon niet helpen. Je kan hem wel zeggen van, nou, wat ik zie, is dat je veel drinkt. Of dan zou je best wel iets aan kunnen doen. Als je dan zegt, ja, dankjewel voor de registratie, ik doe er niks mee. En dan houdt het gewoon op.
Ja.
Ik denk dat het ook een stukje mentaal is. Toen ik bij de politie werkte, had ik heel veel met mensen te maken die dan verwacht waren op straat. Verslaving of... Als je echt contact maakte met die persoon, dan kreeg je ook te horen van, ja, ik ben verslaafd. Ik weet het niet, ik kan het niet alleen. Omdat ze vaak ook strafbare feiten plegen, worden ze meteen betiteld als koekoek.
Ja.
En teruggestopt in een hokje of krijgen ze gewoon middelen om weer verder met de verslaving te
gaan. Ja.
En dat is best wel confronterend. Maar de beroepsgroepen waar wij uitkomen, daar zijn juist heel veel jongens en meiden tussen die ook kunnen beslissen om uit het leven te stappen. En dat laatste is eigenlijk wel waar ik het meeste bang voor ben voor de komende periodes, zeg maar. Wat ik bijna nergens terug hoor. En als je eraan denkt, dan 113 is echt het nummer wat je moet bellen of zoek iemand op die je kan ondersteunen. Maar ik heb het idee dat het toch nog steeds...
Ik denk dat je daar wel eens een punt hebt. Met name als je kijkt dat mensen die hulp nodig hebben, dat er lange wachtlijsten zijn. En daar kunnen de instanties niks aan doen. Want nee. De mensen moeten er wel zijn. Weet je, de psychologen moeten er wel zijn. En wil je uiteindelijk met de behandeling van collega's starten, dan heb je vaak al een senior psycholoog nodig of iemand met ervaring. En gebruik je niet iemand die net iemand van het schooltje komt. Voor iemand die een complexe vorm van PTSS heeft. Ja. Dus
want dat is het dat vaak. Is... Het is vaak ook nog complex. En dan bedoel ik daarmee, en ik had zelf ook een complexe stoornis, werd er geconstateerd. Dingen bij elkaar genomen.
Ja.
En dat is gewoon heel lastig.
Ja. En dat in combinatie wat ik net zei met die lange wachtlijsten die er zijn. Dat alle instanties willen wel anders, maar de mensen moeten er vooral zijn. En je ziet dat uiteindelijk in... bij het hele bedrijfsleven in Nederland, dat we hebben overal tekorten aan mensen. En dat zie je dus ook in de zorg, zie je dat terug. Ja. En de professionals die daarin werken, de hulpverleners, die willen wel. Maar ja, dat zijn ook mensen, die kun je ook niet oefenloos blijven belasten. Nee, ik verwacht ook nog wel dat het wordt echt nog wel een ding naar de toekomst.
Ja, en zeker wat je nu ook zegt, hè. We hebben nou gewonnen uit Oekraïne. We weten helemaal niet wat er aan de poort staat te rammelen, want het is allemaal een beetje koffiedik, hè?
Ja.
Een klein nieuwsitempje en dan, Elke dag sterven daar ontzettend veel mensen.
Ja.
Nou wil ik niet helemaal het onderwerp slingeren naar een oorlog en negatief. Want ik bekijk het juist met een positief blik van, we kunnen volgens mij heel veel voor elkaar betekenen. Wat jij doet, is hartstikke belangrijk werk. En dan doe jij het wel als ervaringsdeskundige en inmiddels als specialist. Maar er zullen wel meer mensen op deze aardkloot rondlopen die dit kunnen ondersteunen.
Ja, ja.
Mooi. Ja, ik hoor allemaal verschillende onderwerpen waar we nog heel lang nog samen over door kunnen praten, merk ik.
Ik denk, we kunnen hier wel een podcast van een dag van opnemen.
Ja.
Maar dan,
nou, maar het is ook ons interessegebied natuurlijk.
Ja.
En ik merk ook dat we wel daar zijn waar we vandaag kunnen komen, hè, met elkaar. Hoe vond je het gesprek?
Ja, ik vond, wat ik al zei, ik heb ook het gevoel dat we nog uren over een diversiteit en onderwerpen kunnen doorpraten.
Ja.
En dat we heel veel raakvlakken hebben. Maar we hebben het over, je zei het straks al, misschien af en toe een beetje van de hak op het tak. Maar ik geloof, als we dit straks terugluisteren, dat er echt wel een lijn in zit. En dat het allemaal terug te brengen aan zo'n stukje veerkracht. Ook in relatie tot uiteindelijk de problematiek waar we niet alleen in de maatschappij, maar uiteindelijk ook binnen de defensieorganisatie, politieorganisatie mee te maken hebben. En ja, dan zou het mooi zijn als mensen dit luisteren die er even doorheen zitten of het niet meer zien zitten, dat ze getriggerd worden om er vooral niet mee te blijven lopen, maar uiteindelijk hulp zoeken.
Ja, en die hulp is echt wel waardevol.
Absoluut.
Op heel veel front, want dat is echt legio mogelijkheden.
Ja.
Die je in het begin nog helemaal niet ziet of weet. En langzaam, als je binnen die hulpverlening zit, dan ontvouwt zich dat vanzelf.
Ja. En wat ik daar straks al zei, dat je op het moment dat je er even niet meer uitkomt, ik denk dat je even moet losweken van dat militair of dat politiegevoel wat je hebt. Die stoere politieagent, die stoere militair. Dat je naar jezelf even als mens moet kijken met nog een leven voor je. En als je niet zorgt dat je werkt aan problemen, dan worden ze dus alleen maar groter. Weet je? Je lost een probleem van je auto wel op, want anders gaat mijn auto kapot. Maar een probleem bij jezelf, dat lossen we niet op. Maar los je dat probleem bij jezelf niet op, dan ga je zelf uiteindelijk ook kapot.
Visueuze cirkel.
Ja, het laatste wat je moet willen, denk ik.
Ja, dankjewel. Dankjewel, Edwin. En wellicht tot de volgende.
Lijkt me leuk. Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar Over Je Mindset. Ik kijk alweer uit naar de volgende podcast. Bezoek eens mijn website www.ivorecourt.nl of mijn Instagram @overyourmindset, waarin ik veel praat over mindset. Vond je dit nu een leuke podcast? Abonneer je dan direct op mijn podcast en wellicht vond je de podcast zo leuk? Geef me dan een 5-sterren review. Dankjewel voor het luisteren, tot de volgende keer en een fijne dag gewenst.